Goed, voilà. Goedenavond allemaal en welkom op de gemeenteraad van 26 oktober. Moet ik nog eventjes wachten, Mark, om de pot te laten verhuizen. Oei. We kunnen misschien beginnen met te noteren wie er afwezig is namens de verschillende fracties. Voor de N-VA. Dan Van Keer. Voor de CD&V, iedereen aanwezig? Ja, ja. Jullie zijn ook. André Gillis. André Gillis heeft zich geëxcuseerd. Ja. Heb je alles genoteerd? Oké, goed. De notulen van vorige vergadering, kunnen die goedgekeurd worden? Goed, dan acht ik ze goedgekeurd. En dan misschien eventjes, als u allemaal een suikerboon heeft genomen, terug uw pen vastpakken om een aantal data op ouderwetse wijze in uw agenda te noteren. Ten eerste, de volgende gemeenteraden die zijn respectievelijk op 23 november en op 21 december. Dat daar geen misverstand over bestaat. En dan zijn er vier raadscommissies. Vier raadscommissies. We beginnen op 20 november om 7 uur, raadscommissie nummer 4, Romeinse 4, voor de evaluatie van de afvalophaling. 20 november. Raadscommissie 5 is op 22 november. Om 7 uur 's avonds ook. Dat gaat over het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dan op 30 november volgt opnieuw een raadscommissie 5 over ontwikkelingssamenwerking, ook om 7 uur. En dan is zojuist definitief geworden ook een raadscommissie Romeinse nummer 5 op 13 december. En dat is voor de aanpassing van het meerjarenplan. Momentje. Mevrouw Schoofs, u heeft het woord.
Ja, ik zit zelf in die raadscommissie 5 en ik vind het wel heel jammer dat er twee op een woensdag worden gepland, terwijl er was gezegd op maandag en dinsdag. Een van die twee woensdagen is op een dag van het bijzonder comité waarin ik ook zit en de andere woensdag heb ik zelf inderdaad ook al iets gepland. Er is in het begin van de legislatuur afgesproken maandag en dinsdag de raadscommissies, die hou ik s'avonds vrij zoveel mogelijk. En nu worden twee raadscommissies, allebei waarin ik zit, op een woensdag gepland. Dat vind ik wel niet... Allee.
Dus u heeft het over 22 en 30 november?
Ja.
Ja.
Ja, maar als er wordt afgesproken dat het op maandag en dinsdag zal zijn en je houdt daar rekening mee in hun agenda, is dat wel niet fijn. Akkoord, maar die 5 valt nu elke keer op een woensdag. Allee. En zeker samen met een bijzonder comité. Daar kan ik echt... Mannen, allee. Mogen we het nog zeggen of mogen we niks meer zeggen?
Is er ook nog meer?
Dank u. Allee.
Wie doet die vijf? Wie doet die vijf? Dat is een jarenplan. Dat is een belangrijke. En dan moet je een beetje afhangen van de voorzitter. Dat is Christine.
Is dat onze stem of
wie is de voorzitter van de vijf? Christine?
Vijf is Christine.
Christine Jacobs. Die heeft er al twee bevestigd. Oké, maar dus... U moet misschien ook eventjes overleg plegen met de voorzitter van raadscommissie 5. Dat bent u, mevrouw Jacobs. Want behoudens vergissing zijn die data door u ook bevestigd aan de administratie als geschikt. Dus ik heb volkomen begrip voor uw argument, hè, mevrouw Schoofs, absoluut. Maar een beetje intern overleg voordat u die bal in ons kamp legt. Want die datums zijn afgetoetst geweest. Blijkbaar. Dus ik weet niet wat er nog alternatieven mogelijk zijn, hè? Maar... Dan is er toch alleen een opgelost. Gaat dat voor u, Ref?
Dus 12 december voor de aanpassing meerjarenplan. Ja, voor mij schiet dat, is geen probleem.
Is dat goed voor... 12 december, gaat dat voor de financiële directeur, Rinte? Het is onder voorbehoud, hè, want dan kunnen we het nog altijd op de volgende gemeenteraad herroepen, maar laat ons dat op 12 december inschrijven, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de CFO. Ja. Alsjeblieft. Goed. Agenda punt... ja, dan kunnen we eigenlijk aan de agenda beginnen, want dat waren de mededelingen. Agenda punt 3, vervanging van een gemeenteraadslid, zoals dat eigenlijk nogal formeel wordt benoemd. We nemen afscheid van meneer Christophe Marx en we verwelkomen meneer Patrick Verlinde, die ongetwijfeld in de zaal aanwezig zal zijn. U mag naar voren komen, meneer Verlinde. Wij hebben uw geloofsbrieven ontvangen. Komt u maar hier staan. En die heb ik formeel aanvaard, waarvan akte door deze vergadering. En u weet dat u een eed moet afleggen. Voilà, als u dat misschien eventjes wilt doen. Ja. Het is een lange tekst. Alsjeblieft.
Ik weet dat ik het doe van mijn mandaat trouwen uit te komen.
Proficiat en welkom in onze vergadering. We moeten nu een akte tekenen, maar ik u nog eventjes mag uitnodigen om hier onder uw naam te tekenen, alsjeblieft. Dank u. En dan zal ik eerst eens. En dan mag u ineens plaatsnemen. Ja, alsjeblieft. Dus uw naam is op het scherm nog niet aangepast, dus als ik uw naam Christophe noem, dan mag u mij dat niet kwalijk nemen. Hè? Goed, deze vergadering moet eigenlijk ook akte nemen van de volgorde of de rangorde. U kan ze daar zien op pagina 4. Ik vermoed dat daar geen problemen bij zijn. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, afwezig. Dat is juist. Agenda punt 4, dat is een kennisname van een goedkeuringsbesluit voor de jaarrekening van 2022. Zijn daar vragen bij? Iemand? Niemand? Dan hebben we er kennis van genomen. Agenda punt 5, retributiereglement op de werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor 23 tot 25. Iemand daar vragen over? Niemand? N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang... Gillis, afwezig. Agenda punt 6, selectieprocedure algemeen directeur voor dus, de samenstelling van het comité. Men heeft een man gevonden, mevrouw Van der Wild, tegen alle verwachtingen in. Ja, en, maar het is, er zijn er niet veel over, hè, want als je de vervangers bekijkt, zijn het ook allemaal dames. Hè? Dus, maar het is gelukt. Nog vragen iemand daarbij? Nee. Goed, N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, afwezig. Ja. Dat is gewoon, de machtergewoonte is dat. Ja. Agenda punt 7, samenstelling van het managementteam. Ik mag veronderstellen dat dat niet veel debat veroorzaakt. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, afwezig. 8. Agenda punt 8. Een kosteloze grondsafstand Fazantenweg. Is daar debat over, mevrouw Van der Wild? Misschien dat de schepen eerst een inleiding wil geven of ik geef ik aanstonds het woord aan. Voilà, u heeft het woord, meneer de Schepper.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, iedereen. De raad wordt om een goedkeuring verzocht van de ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand van de Fazantenweg. Wijk die intussen volledig is... ontwikkeld en bewoond en al lang deel uitmaakt van onze gemeente. En daarnaast vragen we ook jullie machtiging om ons afdelingshoofd facilitair management, mevrouw Van Kampen, mezelf toelating te geven, machtiging te geven om die akte te verleiden, die door de burgemeester zal worden verleden in het kader van zijn notariële bevoegdheid. En dit gaat gewoon over het perceelkaartje, was ook bijgevoegd, over ja, de wegenis zelf die nog niet overgedragen was en nog bij IGAN nog behoort. En dat is wat we nu nog gaan correct afronden.
Dank u, mevrouw Van der Wild. U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Goedenavond, iedereen.
Goedenavond.
Het is inderdaad een kosteloze afstand van de grond bestemd voor de wegenis. Maar ik lees dus in de akte dat degene die nu de eigenaar is van de grond, dat IGAN is. En die draagt over naar de gemeente. Dat betekent dat dan, dat is een vraag eigenlijk, betekent dat dan dat de rest van het project, dat eigenlijk in handen is van IGAN, dat in handen was van IGAN, dat dat nog altijd van IGAN is en dat dat nog niet door de gemeente is afbetaald. Is dat dus allemaal nog eigendom van IGAN?
Ja, alsjeblieft.
Ik ga ervan. Dat is het teken. Allee, dat is dus de plan die ook bijgevoegd is. Ik denk dus alle kavels zijn allemaal privé perceel worden en private eigenaars ook allemaal gekregen. Dus IGAN zal destijds ook verkocht hebben aan of via de tussenkomst gemeente. Is ook van voor mijn periode. Maar ik denk dat daarnaast met dus de inkleuring, dus dit wat allemaal wordt overgedragen, dat IGAN niks niet meer heeft in die stad. Dat is de.
Alles is.
Ja. Ja.
Goed. Oké. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ja.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis afwezig. 9. Toetreding tot de aankoopcentrale van het Vlaams Energiebedrijf voor het laten maken van EPC-certificaten. Iemand die daar iets over kwijt wil? Niemand. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ja.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis afwezig. 10. Buitengewoon algemeen vergadering ICA. Eenmaal, andermaal, niemand. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis afwezig. Agenda punt 11, Fluvius, goedkeuring van de agenda van de BAV, 13 december 23. Niemand. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis afwezig. Agenda punt 12, de trage weg tussen de Molenbeekse plassen en Serenbaan. En daar wil men het schapenpad van maken. Iemand? Niemand? Oké. Okay. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen, Vlaams Belang,
ja.
Gillis, afwezig. Agenda punt 13, subsidiebestrijding van onze Aziatische hoornaarvrienden. Nieuw fenomeen. Iemand over die beestjes? Niks. N-VA,
ja.
CD&V,
ja.
Vooruit en Groen,
ja.
Vlaams Belang,
ja.
Gillis, afwezig. En dan de zaalverhuur, of beter het gebruikersreglement daartoe. Agenda punt 14. Iemand vragen daarbij? De schepper, u heeft het woord.
Ja, het is misschien. Collega's, het is misschien aangewezen om daar toch een beetje wel toelichting over te geven. U zal ook gezien hebben dat dat over de verschillende juridische entiteiten op de agenda staat. Dus alle agendapunten in zaken zaalverhuur. Het is daarom ook denk ik goed dat we het AGB achteraan plaatsen. Dan kan het debat ook hier plaatsvinden, omdat daar ook wel een aantal van onze zalen onder resorteren. En ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het is de bedoeling om de verhuring van onze zalen, dus van ons patrimonium, te vereenvoudigen. Dat is het uitgangspunt waarvoor we deze reglementen vandaag allemaal gaan brengen. Waar we één gelijkvormig reglement gaan hebben. Eigenlijk dat via voor de gebruiker, via de website, via het digitale platform, eigenlijk één toegangspoort zal krijgen om die huur mogelijk te maken. Daarvoor hadden we verschillende reglementen. Dat heeft u ook gezien in de bijlage die gevoegd was in Green Valley. Hebben we nu al die reglementen een beetje proberen te eenvormig te maken om eigenlijk naar een geconsolideerd besluit daarover te komen. Wat ook een verandering is, is naast het samenbrengen van die reglement, is dat we ook de waarborgregeling die we was, dat we daar ook afscheid van nemen, omdat dat eigenlijk heel inefficiënt, omslachtig was in de opvolging. Dus daar nemen we ook afstand van, of afscheid van. Die reglementen zijn mee aangereikt geworden door onze dienst Vrije Tijd, die eigenlijk nu ook al met de GAM, ook al eigenlijk meer dan een jaar, eigenlijk daar de praktische werking daarvan heeft en daar ook dus naar een optimalisatie is eigenlijk gegaan. Dus we zien dat over de verschillende entiteiten, want juridisch zijn het, dan, was het, zijn het andere verhuurders dan, de gewone huurder die eigenlijk een zaal van onze gemeente wil huren. Dus dat is het eerste punt dan eigenlijk. En we hebben dan dus nu dat reglement aangepast. Wat particuliere verhuur betreft is ook mogelijk, zal u zien. De cafetaria van de sportschuur kan daarvoor onder resorteren. De watertoren in Reet en de Lazaruskapel en de zaal die kunnen particulier worden gehuurd. Alle andere gebouwen zijn voor erkende verenigingen verscholen en kunstenaars die tentoonstellen willen stellen. De inhoudelijke bepalingen over de reservaties enzovoort, ja, heeft u het reglement zelf. En ik weet niet of dat daar dan nog discussiepunten over zou zijn of vragen of toelichtingen moet zijn. En dan aanhoor ik die graag van de vergadering.
Dank u. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Ik heb een vraag en een bemerking. De vraag is in feite waarom er geen religieuze erediensten toegelaten zijn in de gemeentelijke zalen, wat daar de reden van is. En de bemerking, er staat ook geschreven dat het materiaal dat er beschikking staat in de zalen, bijvoorbeeld in de turnzalen, en die eigenlijk eigendom zijn van andere verenigingen, dat die mogen gebruikt worden, onder andere door de school. Op zich is dat geen probleem, want we gaan er uiteraard vanuit dat een turnleraar dat je weet hoe dat hem die toestellen moet gebruiken. Dus zeker geen probleem wat dat betreft. Maar er maken ook andere verenigingen gebruik van diezelfde zaal. En er wordt toch vastgesteld dat er soms weinig respect getoond wordt voor voor het materiaal of voor de toestelling van de andere verenigingen. We hebben dat onder andere aan de lijve ondervonden. De Turenkring Lenig en Vrij, om maar met name te noemen, dat die materialen, matten en toestellingen niet met het nodige eerbied zijn gebruikt geweest tijdens de zomeractiviteiten. En dat is toch wel bijzonder jammer. Ik heb dat ook gemeld aan de dienstvrije tijd, maar ik denk toch dat daar groter meer aandacht moet voor zijn. Dank u wel.
Dank u. Schepen, wens u te reageren? Alsjeblieft.
Ik wil dus twee vragen. Wat de tweede vraag betreft over het materiaal zelf, ja, ik denk dat we het moeilijk zelf in het gebruik van materiaal van de vereniging of iets anders, ik denk dat we het moeilijk in het reglement zelf kunnen gaan bieden, dat het dus een opvolgingsprobleem is dat we effectief moeten bekijken, waar het er daar respect moet voor zijn, voor als daar verschillende gebruikers in komen, dat spreekt voor zich en ze moeten zich daar ook voor verzekeren enzovoort, maar allee, ja, finaliteit is uiteraard dat men respect opbrengt voor zaken die niet van zichzelf zijn. Dat is niet alleen van de verenigingen die dat daar materiaal hebben, maar ook van de gemeente zelf. Het materiaal dat daar bestaat, daar moet men ook respect voor hebben en dat moet men ook ongeschonden laten zelf. Wat dat de erediensten betreft, ik weet niet wat we daarover een debat daarover moeten voeren. Voor mij is dat ook niet essentieel of dat erin staat of niet in staat. Het is alleszins wel de vraag of vanuit wat we opgevangen hebben, dat er daar wel bepaalde groepen zijn die graag, die niet van de gemeente zelf zijn, maar van buitenaf, die graag allemaal die faciliteiten zouden willen gebruiken. En ik weet niet of dat soort groeperingen of verenigingen zijn die we dan eigenlijk zouden willen hebben. En daarom hebben we algemeen het punt ingenomen dat er dus geen onze gebouwen, dat we die niet ter beschikking stellen voor erkende of voor eucharistie of voor erediensten die daar zouden worden gehouden.
Dank u, Schepen. Nog vragen? Goed, dan breng ik het ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, afwezig. Agenda punt 15, aanpassing van het reglement bibliotheek, retributie. Iemand die daar vragen over heeft? Niemand. N-VA, CD&V, ja. Vooruit en Groen, ja. Vlaams Belang, ja. Gillis, afwezig. Voilà. U ziet het, meneer Verlinde, sinds dat u erbij bent, gaat dat hier veel, veel gemakkelijker. En dat gaat hier ongelooflijk, ja. Dat brengt ons al bij de interpellaties. Er zijn er drie ontvangen, namelijk respectievelijk van meneer Peters, mevrouw Jacobs en mevrouw Schoofs. Ik zal ze in die volgorde behandelen. Meneer Peters, u heeft het woord over de communicatie bij de heraanleg van Rumst Centrum, alstublieft.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Op 14 juni 2023 vond er in zaal De Steenberg een infomoment plaats over de heraanleg van Rums Centrum. Tijdens dit infomoment werd onder andere toegelicht wanneer de werken zouden starten en wat de prognose was van de vooruitgang van de werken. Er werd vermeld dat de werken in de Veerstraat begin oktober zouden moeten gevorderd zijn tot aan de Lindenboom. Vandaar dat er ook een alternatief voorstel werd gedaan voor de standhouders tijdens de jaarmarkt. Nu, de realiteit blijkt er ondertussen anders uit te zien dan de vooropgestelde prognose. Begin oktober waren de werken in de Veerstraat gevorderd tot aan de Korte Visserstraat. En waarschijnlijk was dit te verklaren omdat de werken in de maand september een aantal weken hebben stilgelegen en er geen vorderingen gemaakt zijn. Ondertussen zijn de werken hervat en is de rijbaan afgegraven in de Veerstraat tot aan de Lindenboom. Bij een aantal inwoners uit de Veerstraat groeit dan ook het ongenoegen en zorgt het voor frustraties door gebrek aan communicatie. Niet door de aannemer en niet door de gemeente. De ene dag is sommige mensen hun garage nog bereikbaar en de daaropvolgende dag niet meer. De ene dag kunnen mensen nog parkeren in de Veerstraat, de daaropvolgende dag ook niet meer. De Vooruit en Groen-fractie had dan ook de volgende vragen. Wat was de reden dat de werken enkele weken hebben stilgelegen? En zal het bestuur in samenspraak met de aannemer ervoor zorgen dat inwoners voortaan geïnformeerd worden bij ingrijpende wijzigingen van de werken? En wat is momenteel de prognose van de vooruitgang van de werken? Ik dank u.
Dank u. Schepen Antonio, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Wel, collega, u kon dat natuurlijk niet weten, maar we waren eigenlijk al een schrijven aan het voorbereiden op het moment dat u misschien die interpellatie aan het schrijven was. Want vorige week is er een bewonersbrief of een nieuwsbrief opgesteld door de gemeente. Die is ook begin deze week bedeeld, maar dat was ondertussen uw interpellatie al ingediend. Dus dat heeft elkaar wat gekruist. Laat me eerst beginnen met te zeggen dat eigenlijk in die nieuwsbrief ongeveer al uw vragen beantwoord worden. Dus wat dat betreft zit dat al goed. Het is natuurlijk zo, collega's, ja, als je zo'n grote werken doet, je weet waar je aan begint, wanneer dat je begint, maar niet waar dat je eindigt. Er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden optreden en dat is hier ook het geval geweest. De reden waarom dat in september de werf even heeft stilgelegen, had alles te maken met het private appartementsgebouw. Daar zijn ze aan het bouwen gegaan. Ze hebben eerst een grote bouwput gemaakt. Ze hebben daarvan die damwanden ingezet. En die moeten ook op een of andere manier technisch verankerd worden met pinnen. En die pinnen die waren te ondiep gestoken. Op het moment dat onze aannemer dan vordert met de riolering, komt hij op een gegeven moment die pinnen tegen en zegt van ja, die zitten niet op de diepte die zouden moeten zitten. Die zouden veel dieper moeten zitten. Die rioleringsbuis kon gewoon niet door. Je zou dan kunnen zeggen, ja, doet die pinnen los en gaat dan gewoon verder. Maar dan was het risico dat die damwanden eventueel zouden omvallen. Alleszins, dat risico bestaat dan. En dan heb je daar verzekeringstechnisch problemen. Dus is er eerst aan die firma gevraagd, gelieven uw pinnen op de juiste diepte te steken. Dat heeft dan 2 weken in beslag genomen, voordat dat allemaal kon uitgevoerd worden. Waardoor dat onze aannemer verder kon. Dan waren we ongeveer aan het kruispunt met de Nijverheidsstraat. Waarop dat de rioleringsbuis dan stoot op de buis van Aquafin. Nu, we wisten dat die daar zat. Die buis die komt van het park. En dat is de doorvoerleiding die eigenlijk al het vuil water richting het zuiveringsstation in Boom-Niel voert. Die zijn we trouwens al een keer tegengekomen, voor wie zich daar nog herinnert, met de werken van de rotonde aan de Nieuwstraat. Daar is die toen stuk gedaan en stond er daar een heel stuk van die eco-corridor onder water. Dat is diezelfde buis. We hadden altijd gehoopt dat we daar langs konden, maar op een gegeven moment merkten we, ja, dat is niet mogelijk. Ze zit even diep en ze zit letterlijk in de weg. Dan moest er een put op maat gemaakt worden, dus alle buizen zijn opgemeten, een put op maat, om te zorgen dat die elkaar toch kunnen kruisen. Ja. Dat heeft ook weer even in beslag genomen, waardoor dat de werf opnieuw even stil lag. Ja, en dat zorgt ervoor dat we natuurlijk wat achter geraken op de planning. Nu, grosso modo ziet dat nog goed, houd vasthouden, want er kunnen altijd nog weer verlet komen. We weten niet hoe dat de winter, het winterweer gaat worden. Maar tot nader orders zijn er nu twee ploegen van de aannemer bezig. Eén voor de buis te leggen en de andere ploeg om de aansluitingen te maken. En dan zie je het ook letterlijk elke dag vorderen. En we hopen dat we geen calamiteiten meer tegenkomen. Wat je zegt van het parkeren voor de bewoners, ja, dat is van in het begin aangegeven. Kijk, de Veerstraat is in het najaar en de Vissersstraat is in het voorjaar. Dat blijft behouden, daar is niks aan gewijzigd. Of dat de aannemer volledig gaat klaar zijn met de hele beklinkering rond de jaarwisseling, dat durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken. Dat zullen we zien hoe ver dat is. Klinkers gaan alleszins wel veel rapper. Ik denk dat je dat ook gezien hebt bij de parking van Klein Molenveld. We zijn lang met die riolering bezig geweest, maar op een gegeven moment, als we hem konden klinkeren, ging dat goed vooruit. Dat zal hier ongetwijfeld ook zo zijn. Het is alleszins de bedoeling om zo rap mogelijk met een onderfundering te zitten, waardoor dat de mensen al properder zitten en dat je het grootste slijk achterwege kan laten. Als je zegt dat mensen dan de ene dag uit hun garage kunnen en de andere dag niet, ja, dat is nu eenmaal een consequentie van de werken. Men wist op voorhand dat het moeilijk ging zijn om daar nog te parkeren. Eigenlijk heeft men nu al meer tijd gekregen. Want normaal had men al aan die lindeboom gezeten een paar weken geleden. Dus al die tijd die eraan vooraf gegaan is, waarbij de aannemer ook oogluikend parkeren heeft toegelaten, zolang dat dat niemand stoorde, hebben we daar ook geen punt van gemaakt. Dus wat dat betreft heb ik toch iets minder begrip. Men weet dat daar werken zijn. Op een gegeven moment moeten die klinkers opgebroken worden. En eigenlijk was het de bedoeling om dat al voor de jaarmarkt te doen. We hebben toen gezegd, omwille van die perikelen met die rioleringsbuizen en die aquafinleiding, van wacht daar nog alstublieft mee, beste aannemer, zodanig dat dan voor de parochiale kring je nog niet met een opbraak zat, waar dat eigenlijk een dag daarna nog geen buis in de grond ging. En die heeft dat ook gedaan, waar dat we dankbaar voor zijn. Maar eigenlijk stond het toen al in de planning om eigenlijk heel de Veerstraat al helemaal op te breken. Ik ga nog eens kijken naar uw vragen, welke dat ik daar nog moet op beantwoorden. Ja, dus wat die communicatie betreft, we hebben altijd de ambitie gehad om te communiceren, om nieuwsbrieven te verspreiden. De aannemer heeft dat onlangs ook nog eens gedaan voor de Vissersstraat, om te zorgen dat er een grote kraan door kon. Ook daar is er eigenlijk een parkeerverbod. Laten we dat af en toe oogluikend toe. Het is niet de bedoeling van alle dagen de politie langs te sturen. Maar ja, als er op een gegeven moment een grote kraan door moet, ja, dan moeten die auto's wel weg. En de aannemer wil ook niet schade op zijn geweten hebben aan die auto's die er eigenlijk niet mogen staan. We hebben ook gewacht met die nieuwsbrief om ook nieuws te kunnen melden. Zo waren we bezig met een extra parkeermogelijkheid te zoeken en ook de verlichting te bestellen voor de parking aan de Visput. Daar is wel verlichting aan de chalet van de Visput zelf en in dat stukje naar het park. Maar we hebben nu een viertal lampen geplaatst, die zijn vandaag zelfs geplaatst, op de parking zelf, zodanig dat bewoners die dat daar gaan staan, dat die toch een beter zicht krijgen op hun wagen. En we hebben ook besloten om de vroegere kleuterspeeltuin, die eigenlijk wat in onbruik geraakt was, achter het gebouw van de Drie Rivieren, om dat tijdelijk open te stellen. Zodanig dat er een 40-tal parkeerplaatsen extra beschikbaar komen voor buurtbewoners om op die manier de parkeerdruk te verlichten. Want ja, zowel in de Veerstraat als in de Vissersstraat kan er eigenlijk niet geparkeerd worden. Ja, dat gaat over heel wat wagens. Dat kun je niet alleen oplossen met die parking aan de Visput. Maar goed, we kunnen er ook geen parkeerplaatsen bij toveren, maar we hopen dat we met dit initiatief toch een stuk de nood kunnen ledigen. En de prognose van de werk heb ik daarnet al gezegd. Het zit op schema. De rioleringsleiding moet er binnen dit en twee weken volledig kunnen inliggen. Dan begint men met de onderfundering en daarna komen dan de klinkers. Momenteel is er ook nog die grote kraan waar ik daarnet van sprak. Heeft alles te maken met een onderaannemer van onze aannemer die zich volledig gaat wijden de komende weken. Het is een vrij groot en complex ingenieus werk om eigenlijk de aansluiting te maken op de rivier. Dus er moet een volledige aansluitingsconstructie, uitwateringsconstructie aangelegd worden. Eigenlijk bijna een betonnen huis dat in de grond wordt gestoken. En dan een connectie gemaakt worden met de rivier. Dat is gespecialiseerd werk met duikers en dergelijke. Dus die gaat daar mee bezig zijn. En daarna, na de jaarwisseling, is dan de bedoeling dat eigenlijk identiek diezelfde werken nog een keer overgedaan worden, maar dan in de Vissersstraat. Ik hoop dat ik daarmee toch wat toelichting heb kunnen geven.
Dank u, Schepen. Meneer Peters.
Dank u, voorzitter. U begint uw repliek met te zeggen van ja, dat is nu echt wel toeval, dat lag allemaal op de plank. Ik wil dat best wel geloven. Ik heb het er eigenlijk wel wat moeilijk mee. En ik zal dat ook staven. Ik krijg gisteren namelijk een digitale nieuwsbrief binnen. Als dat allemaal dan kant en klaar ligt, dat je die brief nog moet posten, want ik heb hem hierbij, waar dat je naar verwijst, kan ik nog begrijpen dat dat een aantal dagen in beslag neemt. Maar een digitale nieuwsbrief is volgens mij maar op een knop te duwen. Maar goed, dat terzijde. Ik stel me dan ook de vraag, als ik die interpellatie niet had ingediend, of dat dat effectief zo wel geweest was. Nu, mijn interpellatie gaat vooral over de communicatie die er gebeurt, of die dat er niet gebeurt. U verwijst erop naar dat de werken een aantal weken stil hebben gelegen. Dat klopt. Maar in die periode hebben de mensen geen communicatie ontvangen. Dat was een ideaal moment geweest. U zegt ook van, het is met de werken normaal dat mensen daar niet mogen parkeren. Ik heb ook niet gezegd dat het niet normaal is. Maar ik zeg alleen maar, de ene dag kan het wel, dan ineens worden plots de werken opgestart en mensen weten van niks. Dat wordt oogluikend toegestaan. Dat is misschien een schone geste, dat hoort u maar niet zeggen. Maar een kleine communicatie dan, dat de werken terug opstarten, ik denk dat dat toch het minste is. We spreken hier toch niet over een straat van kilometers lang. Hè? Dus allez, ik denk dat we daar elkaar verkeerd begrijpen. Nu, wat die communicatie betreft, een schoon voorbeeld daarvan is vorige week vrijdag. Huisvuilophaling door IGEAN, grijze vuilnisbakken. Als er daadwerkelijk zo'n goede communicatie is, dan denk ik dat IGEAN er was op voorzien dat de huisvuilbakken niet konden opgehaald worden. Die zijn dus allemaal blijven staan. Die ophaling gaat morgen gebeuren. Dus ik denk dat de waarheid ook een beetje zijn rechten heeft. En er is ook niks mis mee met te zeggen van oké, wat daarop er moeten ingrijpen. Goed, ik heb er alle begrip voor. Maar allez, we moeten een beetje serieus blijven, vind ik. Dank u.
Dank u. Ik laat misschien eerst mevrouw van der Wild aansluiten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou daar willen aansluiten bij wat Bart allemaal gezegd heeft. Te beginnen met de infovergadering van juni. Ik ben toen ook naar de tafel gegaan van de aannemers. Ik heb daar een probleem gegeven van die grote parkeergarage, waar toch 20 wagens staan in de Veerstraat. En ze gingen ons daarvan verwittigen. Wie, wat, weet ik niet, want daar is geen adres. Een adres, de mensen die daar wonen, dat zijn niet de huurders van die garagist, van die garage, maar dat zijn verspreid over de gemeente. Dus wij zijn daar een beetje verrast geweest. Ondertussen is dat dus al 3 maanden. En dat kan langer duren, wel een begrip daarvoor. Maar dat zijn wel kosten. Hè. De mensen betalen voor die garage en de auto moet blijven buiten staan. Met zoveel anderen. En de plaats is zeer schaars in het centrum. Zeker en vast. En dat is nu misschien naar de toekomst toe misschien een verbetering zichtbaar met de werken van de park in Kleinmolenveld. Want ook daar was er parkingverbod in de Kerkstraat, stukken van de Markt, in de Peperstraat. Dus eigenlijk was dat soms een moeilijke zoektocht om die auto, waarvoor dat je eigenlijk wel een garage hebt, maar die je niet kunt gebruiken, om die auto ergens kwijt te geraken. Dat maakt dus de mensen wel zeer nerveus. Ik denk dat je daar moet rekening mee houden en hopen dat die, al was het maar zoals Bart ook zegt, een klein briefje van die aannemer, van mensen, het is om die reden dat het stil ligt en dat gaat er gebeuren. Ik denk toch wel dat dat belangrijk is dat je dat af en toe dat signaal geeft. Nu, ik vraag mij ook af, er zijn mensen die rekening houden met de planning die oorspronkelijk was gegeven, daar in die vergadering in de Steenberg, die werken hebben uitgesteld aan hun huis. Een keuken die moest geplaatst worden, verhuis die moest gedaan worden. Ja, die staan nu voor moeilijke problemen, want je raakt daar niet. Er kan wel een camion staan, maar ik heb daar al camionetten zien vastrijden in dat mulle zand als die klinkers weg zijn. Dus ook dat is een probleem. Hoe kunnen de mensen daar een beetje, gezegd het einde van het jaar, dan zeggen dat kan niet. Die werken moeten uitgevoerd worden aan mijn huis. Hoe gaat men daar mee omgaan? En dan, wat Bart ook zegt, het zeer wisselvallig gebruiken van de parkeerplaats. Ik zie daar regelmatig mensen van de gemeentediensten die parkeerplaatsen weghalen, parkeerbare plaatsen. Dat is dus eigenlijk al bijna een dagtaak geworden, om overal parkeerverbod of parkeerverbod tekens weg te halen, omdat eigenlijk dat circuit. Het is echt een hele moeilijke situatie. Ik geloof, het moet gebeuren, en de inwoners weten dat. Je kunt geen omelet bakken zonder een ei te breken, dus mensen weten dat. Maar een regelmatige en duidelijke communicatie zou daar al veel zalf kunnen strijken, denk ik.
Dank u, mevrouw Van der Wild, Schepen Antonio.
Ja, ik hoor deze bemerkingen aan en ik kan daar zeker begrip voor opbrengen. Ik wil het engagement nemen om dan de mate van communicatie op te drijven. Ik kan alleen maar zeggen waarom dat we dat nu niet gedaan hebben. Hey, ik weet niet, jullie zijn er natuurlijk niet bij op zo'n werfvergadering. Hè? En ik zit daar voor een stuk ook als een stuk halve waarnemer. Hè? Want ik ben uiteindelijk ook niet een aannemer en ook geen technicus. Maar wanneer dat we daar samen zitten en je hoort dan die problemen, bijvoorbeeld van die pinnen. Stel u eens voor in mijn plaats dan. Wat kan ik dan zeggen? Binnen 2 dagen, ik ga een nieuwsbrief sturen. Beste mensen, de werken gaan stilliggen. Hoe lang, dat weten we nog niet. Wanneer die pinnen gaan weg zijn, geen idee. Daar komen we nog wel op terug. Dat zouden we kunnen doen. Wij hebben er nu voor gekozen, we gaan dat niet doen. Want wat vertelde dan? Eigenlijk een stuk ongerustheid. Want je weet nog van niks. Op het moment dat we het dan weten, dat we zeggen, ah, eindelijk, hè, na een week of zo, want dan is dat, ja, ga je het doen. Wel, is dat zeker? Want dat je dat gecommuniceerd hebt en die een aannemer van die appartementsgebouw zegt, ja, er is iets tussen gekomen, het zal nog een week langer duren voordat we die pinnen kunnen verzetten. Gaat het dan een nieuwe nieuwsbrief sturen? Van ja, er is iets tussen gekomen, blijkbaar gaat hij nog een week langer daarmee wachten. Dat zijn van die zaken die onzekerheden zijn. Allee, aan de andere kant ook, er zijn 20 vierkante kilometer, 15.500 inwoners. We hebben wel wat dingen te doen. Hè. Ik kan niet volledig 2 man continu elke week brieven laten bussen. Allee, die moeten dat nog doen in de rest van de gemeente ook voor andere zaken, los van de werken van de Veerstraat Visserstraat. En collega Peters, met de hand op het hart, er zijn hier verschillende collega's die dat kunnen getuigen, zelfs de waarnemend algemeen directeur kan dat getuigen, want hij stond in CC, dat die brief wel degelijk voor uw interpellatie al opgesteld was. Hadden we die toen direct moeten via de digitale media dan verspreiden? We hebben dat een keer gedaan. Voor de parking van de Nieuwstraat. En ook zelfs ineens een persbericht verstuurd. Waarvoor dank dat dat ook is opgenomen. En die brief is 2 dagen later effectief in de bus gekomen bij die mensen. Ik heb al 2 dagen een aantal reclamaties toen gehad, of in die 2 dagen reclamaties gehad van mensen die zeiden, vind je dat nu normaal? Dat het ondertussen al op de sociale media staat en dat het al in de gazet staat en wij hebben nog geen brief gehad. Om maar te zeggen, iedereen heeft zijn verhaal en iedereen kijkt daarnaar vanuit zijn bril. We hebben nu, die brief die wordt ook goedgekeurd door de burgemeester, de collega hier naast mij, om te zorgen dat dat een officiële communicatie is. De communicatiedienst leest hij nog een keer na, dat er zeker geen fouten in staan en dat het aan alle voorwaarden voldoet. Ik heb dat zijn beloop gelaten. Ik heb dat gemaakt, maar of hij nu de vrijdag al gebust was of die is pas de maandag gebust, ja goed, dat is wat dat het is. Maar ik neem vooral mee, collega Van der Wild, dat zo'n ene nieuwsbrief om de zoveel weken, dat eigenlijk als te weinig wordt bevonden en dat we daar ons uiterste best zullen doen om dan vanaf wanneer dat we informatie hebben, ook al is die misschien nog niet gegarandeerd zeker, hè, want nu ook, hè, ik zeg u nu, in principe blijft de algemene timing haalbaar. En die is altijd geweest tegen de jaarwisseling Veerstraat, na de jaarwisseling Visserstraat. Maar de jaarwisseling, ja, is dat 1 januari? Als die aannemer zegt van, kijk, we zijn met de klinkertjes begonnen en op een gegeven moment is het kerstmis en we liggen stil en ik ga nog 2 weken van januari nodig hebben om die klinkertjes tot aan de lindenboom te leggen, ja, dan kan dat ook zo zijn. Voor hetzelfde geld hebben we 2 weken vriesweer of 2 weken pijpenstele regen en zal het misschien tot eind januari zijn. Ik weet van de aannemer dat hem alleszins zo rap mogelijk die klinkertjes erin wilt hebben, want hij zou ook zo graag zo rap mogelijk aan die Visserstraat beginnen met zijn rioleringsploeg. Dat weet ik. Dus vanaf het moment dat het kan, dan doen zij dat. Alleen is het voor mij ook heel moeilijk om daar met zekerheden te spreken. Bijvoorbeeld die kraan. Die kraan moest er eigenlijk al 2 dagen geleden staan. Ze is gisteren gekomen. Ook daar, er zal vertraging op geweest zijn, die zal niet vrij geweest zijn. Het weer was misschien niet mee. Whatever dat de redenen zijn, het is zo'n complex dossier. Heel die problematiek van die aquafinleiding. Die discussies die ik meegemaakt heb tussen aquafin en pitpa. Wie gaat zijn leiding aanpassen? Is het de aquafinleiding die moet gesplitst worden of is het de pitpa-leiding die moet gesplitst worden? Alle twee gingen ze tegen elkaar op. Het enige dat ik gezegd heb, zonder technisch te gaan, is ze zeggen van mannetjes, ik zou graag tegen volgende week een beslissing hebben. Zie dat je het regelt. En ik heb het zowel naar Pitpa als naar Aquafin duidelijk laten weten dat dat mijn ambitie was. Want anders konden die misschien nog een maand discussiëren. Maar wij zitten met de miserie. Onze inwoners zitten met de miserie. Omdat zij er dan eigenlijk niet uit geraken. Uiteindelijk heeft Aquafin blijkbaar aan het langste eind getrokken. En is het pitpad die heeft er moeten voor zorgen dat met die speciale gemaakte put men eigenlijk rond die Aquafin-leiding kon gaan. Technisch hoogstandje heb ik mij laten vertellen. Omdat we natuurlijk achteraf geen opstoppingen willen hebben. Of geen technische problemen willen hebben met die riolering. Ik moet zeggen, dat is eigenlijk op een mum van tijd in orde gekomen. 2 weken. Voor de inwoners is 2 weken gigantisch. Maar voor zo'n complex probleem met die leiding, als die leiding was geraakt, dan stond een elf van de Veerstraat onder. Dat was een fontein van 10 meter hoog. Dat was mijn vrees. Daar ben ik mee bezig geweest. Samen met de ambtenaren. En ja goed, oké, we hadden op die moment ook een schrijven kunnen richten, maar dan hadden daar toch alleszins heel veel maren in gestaan. En dat heb ik nu een stuk niet gedaan. Maar goed, ik hoor jullie aan en ik begrijp dat dat best mag opgedreven worden.
Dank u, Schepen. Meneer Peters.
Dank u, voorzitter. Ja, wij vragen dat ook niet echt, meneer Antonio, van daar te pas en te onpas brieven aan te bussen. Hè. Dat vragen wij niet. Maar als er een werfvergadering is, zoals u zelf aangeeft, en die werken liggen stil, die aannemer, die beslist toch op een gegeven moment, we starten morgen of overmorgen terug. Je moet zijn werkmensen toch ook op de hoogte brengen. Wij vragen ook niet van een brief van een encyclopedie te schrijven. Hè. Je zal wel waarschijnlijk een laptop en een printer in zijn werfcabine staan hebben, veronderstel ik. Dat is nu toch maar een kleintje, dat die werfleider dan een briefje typt, afprint. Dat gaat over misschien 100.000. Ik overdrijf misschien nog, want het zullen er waarschijnlijk minder zijn. Want dat de bussen, dat duurt 10 minuten. Dat vragen wij, van brengt de mensen op de hoogte. Allee, je moet ook begrijpen, mensen parkeren daar, omwille van de parkeerdruk. En een dag nadien, morgens om 6 uur, rijden daar kranen door. Maar mensen werken niet allemaal overdag. Er zijn ook mensen die ploegenarbeid verrichten. Dus dat kan voor vervelende situaties zorgen. Daarom vragen wij dat.
Meneer Verhebt.
Ja, goedenavond, collega's. Beroepshalve heb ik ongeveer hetzelfde meegemaakt, regelmatig, op regelmatige tijdstippen. En wegenwerk is inderdaad een complex iets. En ten eerste hangt men af van het weer. Men heeft regenverletdagen, men heeft vriesverletdagen. En men kan zeggen, we gaan een planning maken. En die planning, tegen januari ligt alles erin. En het gaat nu pijpensteden regenen. Wel, tegen januari ligt er niks in. Daar moet men rekening mee houden. En voor een aannemer is dat niet altijd evident om onmiddellijk te communiceren, brieven te schrijven tot en met. En dat er mensen moeten verwittigd worden, 100% akkoord. Maar niet om de 2 dagen, dat is onmogelijk werk. Punt 2 is het zo, en dat verbaast mij in feite, dat de confrontatie Pitpa Aquafin. Als men een goed studiebureau heeft, dan vragen die onmiddellijk de plans op en weten die perfect op welke diepte en welke hoogte een leiding ligt. De Aquafin-leiding was aanwezig. Dus zij wisten bij het ontwerp van een rioleringsplan dat daar een Aquafin-leiding zat. En dan moet men daarna niet komen zeggen, oei, hier zit een leiding, dat wisten we niet. Dat wisten we wel. En met een sifonput, zoals men dat nu gedaan heeft, hebben we dat kunnen oplossen. Maar dat was een onoverkomelijk probleem. Dat was gewoon echt een fout volgens de studie. Dat moeten weten, daar zit een leiding, wij passen onze plans aan al voor het begin van de werken. En had men die problemen niet gehad, had dat werk ook niet stilgelegen. Ik zeg het, beroepshalve heb ik het regelmatig meegemaakt en het is niet eenvoudig een infrastructuurwerk volledig uit te voeren volgens de planning en volgens het zoals het moet.
Dank u, meneer Van den Bogaert.
Ja, ja, ik ben betrokken partij. En ja, ik heb ook veel last gehad, maar ik was wel geïnteresseerd in de werken. Ik ben regelmatig gaan zien en die mensen die zijn heel hulpvaardig, heb ik ondervonden. De werken tussen de Vissenstraat en de Veerstraat, daar hebben ze al één week verspeeld. Met hetgeen dat ze onder de grond gevonden hebben. Stukken muur waarvan je de dikte nu kunt schatten, was niet voorzien. Dan, ik was erbij toen dat ze op die tiges gestoten zijn daar. Toen gingen ze af van diegenen die met die appartementen bezig waren daar. Daar gingen ze vanaf, dat heeft 2 weken geduurd. En ik ging regelmatig kijken. Nu, niet zozeer omdat ik geïnteresseerd was voor te zien werken, maar vooral wat er onder de grond zat. En ik was er ook bij toen dat ze aan de Nijverheidsstraat op die drukleiding kwamen. En dan waren ze aan het meten, aan het meten, aan het meten, hebben ze dat uren gemeten. En dat ging niet over, want u zegt, die plan, dat staat op het plan. Maar ik kan me voorstellen dat het plan, dat er niet op staat, dat dat op geen centimeters. En dat kwam op centimeters, kwam dat uit. En ik heb dan gevraagd aan die mensen, hè? Ik heb dat niet, want ik wist het allemaal voordat de gemeente dat wist. Ik heb gevraagd aan die mensen, wat gaat er nu gebeuren? Dat zijn grote problemen. Wat een grote probleem. Ze hebben voor die connectie daar, aan de Nijverheidstraat, Veerstraat, hebben ze een speciale ding moeten maken, hè, voor die aansluiting. Een pijp beneden de hoogdrukleiding en een pijp erboven daar. En dat heeft 4 weken geduurd, min 1 dag. Dus als je dat samentelt, dan kom je op 7 weken. Dat soort dingen gaat hebben. En ik zeg ook, ik was geïnteresseerd. Ik heb regelmatig gevraagd aan die mensen, wat gebeurt er? En ik kreeg altijd een uitleg. En degene die passeerde en die vroeg, zeg, hoe zit het? Heb ik een uitleg gedaan en die mensen die waren content. En ik heb, jij hebt veel ongenoegen. Volgens dat kan horen, heb je veel ongenoegen mensen tegengekomen enzovoort. Ik heb er veel tegengekomen, maar als je uitlegde wat er gebeurde, die zich konden stellen in de situatie. Dat is mijn ding, dat is mijn ondervinding.
Dank u. Meneer Peters, laatste keer. Hè? Ja.
Bedankt, Mark, voor de toelichting. Nu, we gaan ook de dingen, mijn interpellatie, ik zal het nog eens herhalen, gaat over communicatie. En niet iedereen is in de mogelijkheid, zoals jij, en in een dag bij die mensen kan gaan informeren wat gaat er gebeuren. Ik bedoel, de mensen die gaan werken, die werfleider gaat s'avonds niet bij mij aan de tafel zitten om te zeggen, dat gaan we nu morgen eens doen, of dat is er gebeurd. Goed, ik vraag gewoon, als, en u zegt u het zelf, 7 weken, in die 7 weken had er toch wel eens een communicatie kunnen gebeuren, daar gaat het bij mij over.
Goed, maar ik denk dat de schepen dat ook heeft genoteerd. Ik denk dat het zijn aandacht heeft gehad, de interpellatie. Meneer Verlinde, uw magie is al een beetje uitgewerkt. Hè? Het gaat er al veel trager. Hè? De tweede interpellatie is van mevrouw Jacobs en die gaat over de sanering en de verondieping of de veronddieping. Dat is verondieping, goed, van de kleiputten. U heeft het woord, mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Wel, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, maar ik heb mijn interpellatie een beetje aangepast aan de actualiteit. Het is jullie ongetwijfeld allemaal opgevallen in de media, Facebook en dergelijke, dat er ondertussen al heel wat te doen is geweest de laatste dagen. Vermissen we vernomen hebben dat er alarmerende hoeveelheden PFAS in Terhaakse kleiputten zijn gevonden en meer bepaald op het huisvuil stort. Er werden via de aanwezige pijlbuizen stalen genomen en ook het water van de visvijver werd geanalyseerd. Uit deze analyses blijkt echter dat er belangrijke overschrijdingen zijn van de toegelaten PFAS-normen. In het zogenaamde percolaten wil eigenlijk zeggen het water dat doorsijpelt en eigenlijk in het grondwater terechtkomt. Gelijktijdig werd ook door het studiebureau Talboom een oriënterende en beschrijvende bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rumst op de terreinen Kuppes. En dat zijn terreinen die eigenlijk de gemeente en de provincie wil aankopen. Dus onze oorspronkelijk ingediende interpellatie is ingegeven uit bezorgdheid voor de gezondheid van de bevolking en de vrees dat het hele saneringsproject, of moet ik eigenlijk zeggen afdekkingsproject, want het is niet echt sanering, op de lange baan wordt geschoven door lopende procedures, onder andere door bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Nu, ik denk dat we het er met z'n allen over eens zijn dat het asbest stort, en nu blijkbaar ook het huisvuil stort, een dreiging is voor de volksgezondheid. Onze bezorgdheid is ook nog vergroot door het feit dat de Bond Beter Leefmilieu aan het licht heeft gebracht dat Atlantis, de bouwweer van de Oosterweelverbinding, dat Atlantis met PFAS vervuilde grond heeft weggemoffeld onder het asfalt. Wij hebben hierbij dus bijkomende vragen. De historische verspreiding van PFAS in het gebied dient verder in kaart gebracht te worden en bijkomende onderzoeken, zogenaamde pompproeven, zijn nodig. De provincie beweert dat dit op korte termijn kan. Wat is een korte termijn en hoe moet het nu verder met de gronden van Kuppes? Onze fractie wil dit alsmaar complexer wordend dossier doorgronden, zodat wij de juiste conclusies kunnen trekken. Wij zouden dan ook graag tijdig, grondig en correct geïnformeerd worden. Beschouwt het college Lantis nog als betrouwbare partner, gezien ze toch met grondbevuilde PFAS hebben weggemoffeld? Heeft het college al andere opties bekeken om over te gaan tot de afdekking, sanering van beide storten, maar eigenlijk vooral van het asbeststort? En tenslotte, is er met het gemeentebestuur van Boom overleg met betrekking tot dit dossier en meer bepaald met betrekking tot het asbeststort, gezien dit voornamelijk op Booms grondgebied ligt?
Dank u, mevrouw Jacobs. Ik stel wel vast dat er wel wat nieuwigheden zijn in uw interpellatie. Ja. Ja, ik kan van de burgemeester en de scheep alleen maar verwachten dat men antwoordt op vragen die aangekondigd zijn. En voor het overige laat ik hen de vrijheid om daarop te antwoorden. En kan u eventueel een nieuwe interpellatie op latere datum indienen. Voilà, dus scheep van der Ouwera, veronderstel ik. U heeft het woord.
Ja, voorzitter, collega's. Gelet op de actualiteit gaan we niet flauw doen. En gaan we natuurlijk proberen te antwoorden op uw... volledige interpellatie. Ik stel voor dat we van achter naar voor beginnen. Dan zal ik beginnen. En dan zal de burgemeester verder aanvullen. Gelet op het feit dat er gisteren een stuurgroep is geweest waar dat burgemeester op aanwezig was. En waar dat er liever is ingegaan op de recente ontwikkelingen met betrekking tot de PFAS die op de site daar is gevonden. Uw interpellatie ging aanvankelijk over... het gegeven dat u, net zoals ik, in de krant heb gelezen dat er inderdaad een PV is opgemaakt met betrekking tot het al dan niet gebruik van PFAS-gronden onder die constructies die nu gebouwd zijn in het kader van Oosterweel. Wij hebben dat ook moeten vaststellen. Dat zijn de enige feiten waarover wij beschikken. Voor de rest moet ik samen met u vaststellen dat dat deel uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek waar... dat nog niet is afgerond en waar wij het resultaat nog van moeten afwachten. Ik kan alleen maar zeggen dat voor wat de ondieping van de kleiputten hier betreft, de sanering van de kleiputten, dat er een omgevingsvergunning voor is afgeleverd, die momenteel weliswaar in procedure zit voor de Raad voor Vergunningsbetwisting. Maar in die omgevingsvergunning is heel duidelijk een ondubbelzinnige, bijzonder milieuvoorwaarde rond PFAS opgenomen, namelijk dat de aanvulgronden met concentraties boven de detectielimiet voor PFAS, PFOS en PFOA uitgesloten worden voor opvulling van de groeven. Nu is het ook zo dat de gronden die hier zouden gebruikt worden om die opvulling of die aanvullingen te doen, dat die niet onmiddellijk uit de omgeving komen van die vervuilde sites, dat is één. Twee, is het ook zo dat wij vanaf het moment dat wij weet hadden van die PFAS-gronden, dat wij samen, in samenspraak met de gemeente Boom en ook met de provincie, dat wij daar beslisten, samen met Boom dan, om via een bodemdeskundige bijkomende steekproeven te doen om te vermijden dat er inderdaad vervuilde gronden eventueel toch zouden gestort worden. Nu vraagt er ook van welke initiatieven heeft de gemeente Rumst eventueel al ondernomen om alternatieven te zoeken, gelet op de procedures die nu aan de gang zijn. Nu, eerst en vooral moeten wij die procedures sowieso verder afwachten. En belangrijker nog, het is niet de gemeente Rumst die hier het initiatief neemt. Het zijn de eigenaars van de gronden die hier van in het begin het initiatief hebben genomen, zijnde de provincie en de Vlaamse Waterweg. En het is dan ook aan hun om die inschattingen verder te maken, afhankelijk van de uitspraken die er nog zullen volgen. En ook afhankelijk van de huidige problematiek waar we vandaag mee geconfronteerd worden, maar zoals gezegd waar de burgemeester dan verder zal op ingaan.
Dank u, Schepa. Burgemeester, als u het woord vraagt, dan krijgt u het alsjeblieft als de schepen zijn. Ja, zo.
Ik kan misschien, mevrouw Jacobs, ik heb één vraag genoteerd dat u zegt, wat is korte termijn voor de bemonstering? Heb ik nog vragen gemist, want anders dan, heb ik misschien niet goed genoteerd.
En hoe het verder moet met die gronden kunnen
ze dan? Ja, oké. Okay. Dus Qua context, ja, ik denk, er is de laatste uren veel geschreven, maar kort samengevat is er eigenlijk in de zomer gestart in het kader van het volledige concept voor wat betreft de sanering van die twee storten met beproevingen. Beproevingen, omdat er in het concept zoals het nu voorligt, weliswaar wordt aangevochten, dat men eigenlijk de definitieve sanering van beide storten zo gaat oppakken door daar een grondlaag over te leggen. Men gaat dat volledig afdekken, moet dat eigenlijk een beetje bekijken als een soort kom die water ondoorlatend is en waarbij men een soort van deken gaat overleggen met een folie eronder, zodat waterinfiltratie van boven daar niet meer door kan en dat men effectief de dagzomende afval dat naar boven komt, zo'n asbest stort, dat in het huisval stort, dat men dat op die manier definitief kan afdekken. Maar doordat men dat technisch concept verder is blijven uitzoomen, heeft men vastgesteld, ja, als we daar een laag zand gaan opleggen, dan gaat dat een zekere druk geven, waardoor je eigenlijk al het principe van de pot confituur, waar je eigenlijk met iets gaat opdrukken, dat gaat er langs de zijkant mogelijk uitbarsten. Dus wat zegt men? Wellicht zit daar, ja, stroperige substantie, water, en dat moet men eigenlijk gaan afpompen, zodat eigenlijk die volledige laag, dat stortafval en die zandlaag dat er nu op ligt, van zandlaag, die tijdelijke afdijklaag, dat die kan zakken en dat men op die manier vermijdt dat als men daar een definitieve laag gaat overleggen, dat dat daar zou overgaan. Dat heeft men dus getracht, maar om dat te gaan kijken, ja, wat komt daaruit? Dat is inderdaad percolaat, zoals hij zelf zegt, en dat moet men dan gaan afvoeren naar een, hoe noemt dat, een RZWI, een saneringsinstallatie voor afvalwater. En de dag van vandaag moet je dat, als je daar iets gaat aanbieden, want dat is wel wat kuub dat daar zou uitkomen, om dat af te pompen, moet men gaan weten wat zit daarin. Nu, door heel de PFAS-discussie van de laatste jaren moet daar ook op bemonsterd worden en dat is effectief gebeurd. Die resultaten zijn dan binnengekomen en heeft men vastgesteld dat onderaan die kom, dus nogmaals, ik ga het proberen zo voor te stellen, dus in dat percolaat dat daar effectief in het huisval stort, PFAS-waarden inzitten die een veelvoud van 100 de norm overschrijden. Dus dat is wel niet min, hè. Dus de discussie, en ik ben blij dat u dat zegt, dat we daar waarschijnlijk Kamerleden het over eens zijn. Als er nog vragen zijn of dat stort moet gesaneerd worden, ja, dat stort moet gesaneerd worden. Hè. Als er nu nog vragen zijn, denk ik dat dat een extra argument is om te zeggen, hier is een probleem bij. Is het een acuut probleem? Ja, nee, want het zit helemaal van onder in dat stort. Maar, wel twee bemerkingen. Ja, als je dat gaat afdekken, is dat mogelijk zo'n probleem. Maar vooral, zoals men het zegt, wij hebben daar nog nooit vastgesteld dat daar plassen water op liggen op dat stort. Terwijl als je ervan uitgaat dat het een kom is en dat het water niet doorlatend is en het regent, ja, dan zou je op dat moment moeten zeggen, ja, dan zit het vol. Of, tweede element, ja, mogelijk stroomt het al over die dijken dat men nu vandaag en dag niet meer ziet. Dus dat is toch een bezorgdheid. En dat is hetgeen, eigenlijk, dat zijn de maatregelen die nu verder in dus nogmaals, de acuut op dit moment geen probleem, want het is nergens dat het boven komt, ook niet op het stort zelf. Men heeft die grond daarop bemonsterd, dat geeft geen probleem, dat is echt volledig safe. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal vraagtekens van, is er ergens een lek, zit er ergens een siphonering of is er ergens over die dijken dat het er nu al over stort als er bijvoorbeeld regenval is of water van een hoger gelegen erf daarop komt. Dat is een bezorgdheid en om die reden gaan we eigenlijk overal inperkingsmaatregelen, zijn wel technische termen, eigenlijk boringen doen om te gaan kijken, okay, waar zou daar eventueel een lek zitten, waar stroomt het over? Dat moet direct gebeuren. Wat is daar het probleem? Dat heeft me gisteren ook aangekaart, is dat die boorfirma's vandaag de dag het zeer druk hebben met heel die discussie rond PFAS. Dus de korte termijn moeten we toch rekening houden dat dat niet morgen zal zijn. Hè? Dat dat een kwestie van weken en hopelijk geen maanden zal zijn om dat in kaart te brengen. Dat heb ik ook wel begrepen. Dat de provincie is daar, zoals de Schepen ook heeft gezegd, de opdrachtgever en zal daarmee aan de slag gaan. Maar zo snel als mogelijk in de mogelijkheden van de capaciteiten dat er zijn. Om het verhaal verder te contextualiseren, omdat het lager gelegen erf, effectief de visput, dat daar wel water, hè, dat ligt iets lager, heeft men daar de voorzorgsmaatregelen genomen van, ja, gaat daar dan maar eens scheppen en kijken wat erin zit. De resultaten waren wel iets minder alarmerend dan de 100-voud overschrijdende norm dat er vastgesteld is in het, op het stort. Maar we zitten daar toch boven de norm en op basis van de adviezen dat ik daar heb gekregen, zegt van kijk, neem als 3 reflexmaatregelen, geen vis uiteten, niet inzwemmen en geen water afnemen dat eventueel gebruikt kan worden voor sanitair. En dat is dus gisteren direct bij burgemeestersbesluit afgekondigd, bij hoogdringendheid en zo afgekondigd. Dat is de context. Gronde kuppes, dat was uw tweede vraag. Ja, wat is daar eigenlijk? Is heel de context wat anders. U weet dat we in het kader van een Blue Deal interesse hebben om die gronden over te nemen. En eigenlijk is daar een oriënterend bodemonderzoek gekomen, gewoon in het kader van een simpele verkoop. En het is door dat oriënterend bodemonderzoek, heeft men uiteraard dezelfde oefening gedaan die gelijkaardig is met de oefening deze zomer voor het concept van de definitieve sanering in kaart te brengen. En ook daar heeft men vastgesteld van kijk, die PFAS-normen die zijn in dat water, in die put, niet zo alarmerend zoals in dat percolaat, laat dat zeer duidelijk zijn, maar die norm wordt daar op bepaalde plaatsen, net zoals in de visvijver, ook overschreden. En daar is dus ook een zwemverbod op afgekondigd. En ja, wat moet daarmee gebeuren? Gelukkig is dat op dit moment niet onze grond. Dat is in het kader van een potentiële verkoop. Het zal een stukje afhangen natuurlijk, hoe dat de eigenaar daar nu mee omgaat. Maar bovenal, nu is OVAM aanzet. Ik heb voorlopige maatregelen bevolen. Maar het is OVAM die eigenlijk de definitieve maatregelen op basis van een advies van een externe deskundige, bodemsaneringsdeskundige, moet zeggen, oké, okay, dat zijn de iets duurzamere reflexmaatregelen. En dan vooral gaan kijken, moet er nu daar ook nog een saneringsopdracht liggen of niet? Dus ik denk dat dat een beetje de vragen zijn op vlak van actualiteit dat ik naar best vermogen kan antwoorden. Het is inderdaad allemaal zeer snel gegaan, vanaf de resultaten er liggen. Dus in die zin, voilà, voorzitter.
Dank u, burgemeester. Dat is een uitgebreid antwoord, maar mevrouw Jacobs heeft nog iets toe te voegen.
Ja, ik zou nog graag even inpikken op de laatste. Dus inderdaad, OVAM is aan zet en hoe lang kan dat dan duren?
Ja, dat gaat denk ik vrij snel gaan, omdat dus de maatregelen die gisteren zijn genomen, heb ik mij ook laten informeren door die bodemsaneringsdeskundigen. Maar ik denk dat zij nog een aantal suggesties mogelijk gaan doen die wat meer impact hebben op het milieutechnische. Maar wellicht, ik heb me laten vertellen, als zo'n externe deskundige een voorstel doet aan OVAM, die gaan enkel zeggen, ja, dat is goed of nee, dat is onvoldoende. Dus het is niet dat die een heel studie gaan doen. Dus ik verwacht dat dat iets zal zijn van in de loop van volgende week. Naar gelang dat de administratieve molen daar vlot draait natuurlijk. Maar het is niet dat daar weken aan zullen volgen. Dat, en men weet dat ook. Ik zeg het, er zijn een aantal overlegmomenten geweest de afgelopen weken. En één was daar OVAM ook wel bij. Dus men weet dat dit zat aan te komen vanaf dat die bemonstering gebeurd is. Om ook wel te zeggen van kijk, steek dat dossier niet van onder in de stapel. Daar kan mogelijk iets uitkomen. En we verwachten dat ook, dat u daar adequaat en snel naar handelt.
Dank u. Laatste maal, mevrouw Jacobs.
Ja, inderdaad, laatste maal. Maar ik denk dat toch heel deze gemeenteraad geïnteresseerd is om zo goed en zo snel mogelijk op het vervolg van hetgeen dat er, de stappen die nu nog genomen worden of de resultaten die bekend, dat wij dat ook zo snel mogelijk kunnen weten. Allee, ik denk dat het toch wel heel belangrijk is dat we hier een goede besluitvorming kunnen maken, hè, aan de hand van de hopelijk geleverde correcte gegevens en correcte meetgegevens en dergelijke.
Dat lijkt vanzelfsprekend, ja. Goed, dat kan volstaan voor deze interpellatie. Dat brengt ons bij de laatste interpellatie. Dat is die van mevrouw Schoofs over de gemeentelijke basisschool Eikenlaar. Mevrouw Schoofs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, al meermaals hebben onze fractie, we hebben met onze fractie de veiligheid rond en op de speelplaats van de GBS Eikenlaar aangehaald. Op 31 augustus, ons laatste gemeenteraad, voorlaatste gemeenteraad, heb ik zelf ook nog aangehaald dat de rode fietssuggestiestroken eigenlijk wel mochten herschilderd worden voor de veiligheid van onze kinderen. Op die moment werd er gezegd dat die nog duidelijk genoeg waren. Ondertussen ben ik toch wel door verschillende ouders aangesproken en dan vooral omdat de witte stroken wel werden herschilderd. Annelien, wanneer gaan ze die rode stroken dan herschilderen? Voor alle duidelijkheid, zo zien die er vandaag uit. Ik zal ze witte foto's op bij jullie brengen. We kunnen daarover discussiëren, maar in mijn ogen zijn dat geen rode stroken meer, maar zijn die gewoon echt volledig vervaagd. En dit gaat toch over de veiligheid van onze kinderen. We hebben ook al een aantal keer aangehaald dat er te kiezen, de nieuwe stuk grasplein, het stuk grasplein dat de school mag gebruiken als speelplaats, dat dat ook niet altijd even veilig is. Het stukje kies- en rijdzone van vroeger hebben we ook al een aantal keer aangegeven van kijk, dat is daar met heel veel niveauverschillen. Ik heb daar ooit zelf kinderen zien vallen, heb ik hier ook al aangehaald. En er werd toen ook gezegd van ja, we proberen dat zo snel mogelijk in orde te brengen dat dat effe wordt, want dat is inderdaad voor de veiligheid van de kinderen nodig. We zijn nu toch al wel een heel eindje verder en dat is helaas nog altijd niet gebeurd. En dat blijft een vrij onveilig stukje. Daarboven, dat grasplein, ook dat hebben we al vaak aangehaald, dat is eigenlijk vanaf dat het regent geen grasplein meer, maar een slijkplein en soms zelfs bijna een zwemvijver. Ook dat hebben we al vaker aangehaald. We hebben al eens de vraag gesteld van kunnen we daar geen mooie speelzone voor de kinderen van maken? We begrijpen dat de gemeente daar niet meteen niet mee wilt. Hè. Dat is ons dan duidelijk uitgelegd waarom dat, dat ook niet kan met andere verenigingen dat dat soms gebruiken. Hebben we alle begrip voor. Maar daarom moet het geen modderplein blijven. De school zelf probeert de kinderen die daar spelen oplossingen aan te reiken. Vorig jaar was mijn oudste dochter in het proefproject van de pantoffels. Breng pantoffels mee en we zullen elke les die wisselen voor en na de speelplaats vanaf het geregend heeft om toch een beetje de klas te proberen proper te houden. Dat is na een maand of twee ook afgevoerd, want dat was niet realistisch. Die kinderen verloren te veel tijd. Dit jaar stond er letterlijk in de nieuwsbrief die ik van mijn kinderen meekreeg, doe je kinderen geen proper kleren aan of geen goede kleren aan op dagen dat het regent, want ze spelen op het grasplein en ze zullen vuil zijn. Ja, allee, ik weet dat de school daar moeite voor doet, maar ik denk dat het heel simpel is. Dan moet daar een betere doorlating zijn voor dat waterafvlating. En dat ligt niet bij de school, maar dat ligt bij de gemeente, want wij zijn eigendom van dat domein. En helaas, en dat is de doorslag om opnieuw toch een interpellatie te doen voor mij, is dat ik helaas op het einde van de zomervakantie een aantal monitoren van de Yes-kampen goed heb leren kennen deze jaar. En die spraken mij aan, die zeiden van Annelien, ik vind het super jammer, maar het zou kunnen dat hier volgend jaar geen Yes-kampen meer mogen doorgaan. Ik zeg, oei, waarom? Ja, omdat er blijkbaar klachten geweest zijn van ouders bij de Yes-initiatieven. En ze zijn aan ons monitoren komen zeggen dat het hier misschien te onveilig is voor de kinderen. Ik weet dat heel de zomervakantie de poorten daar ook kapot geweest zijn. Ik begrijp dat dat misschien in de zomervakantie niet meteen prioriteit is omdat de school niet open is. Maar als er op die moment andere kinderkampen plaatsvinden, ja, dan is dat misschien wel prioritair. En dan is dat gewoon jammer dat die dingen zo lang blijven liggen en niet meteen verholpen worden. Het gaat hier tenslotte nog altijd om de veiligheid van alle Rumse, Reetse kinderen die daar naar school gaan, maar die dat daar ook op andere momenten worden opgevangen. Wij hebben dan ook de volgende vragen. Is er al een timing vastgelegd voor het wegnemen van die niveauverschillen in de vroegere kies- en rijdzone? Wanneer zullen de rode wegmarkeringen toch hopelijk opnieuw herschilderd worden? Zijn er plannen om het grasplein beter te draineren? En werd de gemeente op de hoogte gebracht van die klachten van die Yes-kampen? Want ik vind dat wel belangrijk als het bij mij komt, dat het ook tot bij jullie geraakt. Dank u.
Dank u. Dank u, mevrouw Schoofs. Schepen de Bruin, u heeft het woord.
Dank u wel, mevrouw Schoofs, om uw weer al interpellatie in verband met Eikelaar. Ik denk, als we ze allemaal gaan tellen, dat we toch al aan een hele hoop komen. Maar toch, bedankt voor uw bezorgdheid. In verband met de eerste drie vragen over de timing voor het wegnemen van de niveauverschillen van de vroegere kies- en rijdzone. Ik weet dat dat is doorgegeven aan onze diensten, maar spijtig genoeg nog niet uitgevoerd. Collega Antonio zou daar zoiets verder op ingaan. Ook over de rode wegmarkeringen schijnt er ook wel wat onduidelijkheid te zijn hoe ze nu juist terug moeten herschilderd worden, want het zorgt daar soms in de draai wel voor wat verwarring waar de kinderen nu juist het veiligste kunnen fietsen. Dus dat wordt ook eerst onder de loep genomen, alvorens daar terug herschilderingen plaatsvinden. In verband met het grasplein, u bent daarvan op de hoogte dat er inderdaad dat we ons daar moeten houden aan de bestemmingsvoorschriften. In verband met de zone van dagrecreatie, die zo is vastgelegd in het RUP van Reeds Centrum Noord. We kunnen daar de inrichting van sport- en speelterreinen in detail bekijken en bij concrete voorstellen daar alles op aftoetsen. Maar u bent zeker met mij in de overtuiging dat dat waterdoorlaatbaar moet zijn. Ik heb overleg gepleegd met mijn collega Antonio en die heeft daar ook enkele suggesties voor. Wat betreft uw laatste vraag in verband met de klachten van de Yes-kampen, die hebben ons nog niet bereikt. En ik kijk dan aan mijn collega Van der Aura. Ik denk zelfs het tegendeel, dat ze terug dat willen doen. Maar ik verwijs verder naar mijn collega's.
Schepen Antonio, sluit u aan.
Ja. Zeker. Collega, wat die vroegere kusje- en wegzone betreft, hebben we inderdaad de ambitie om die hoekjes eruit te halen. Dat is hier vroeger ook al toegezegd. U weet natuurlijk ook, en ik denk dat ik dat hier in andere agendapunten vroeger al eens heb toegelicht, dat onze wegendienst ook geen makkelijk parcours heeft gereden. Dat we vroeger met een tiental mensen waren, met twee ploegen. We zijn op een gegeven moment met twee mensen bezig geweest voor een aantal jaren. Ondertussen heb ik goed nieuws. En dat is dat onze ploeg, onze ene ploeg, volledig is. En dat we terug een meewerkende teamcoach hebben. En dat dat dus terug meer mogelijk wordt. En dat ze dus ook aan het kijken zijn van goed, hoe kunnen we ook dit, dat nog op de planning stond, effectief gaan uitvoeren. Ik heb er goede hoop op. We kijken dan vooral misschien een vakantieperiode, omdat er dan geen activiteit is op dat pleintje. Bijvoorbeeld de kerstvakantie, dat het dan misschien wel moet mogelijk zijn om die boordstenen, want het is ook geen kleine aanpassingen, dat wil zeggen dat die boordstenen moeten daaruit, dat moet rechtgetrokken worden, dat moet terug opgevuld worden. Dus men gaat daar wel even mee bezig zijn. Maar goed, de ambitie van onze dienst is om dat toch nog dit jaar hopelijk in de planning ingeschoven te krijgen. Wat die rode wegmarkeringen betreft, ja, laat me heel duidelijk zijn, ik heb nooit gezegd vorige keer, of dat was toch alleszins niet mijn bedoeling, als dat zo is overgekomen, dat daar geen probleem is, hè, dat het er perfect uitziet. Ik heb alleen gezegd van, ja, je kunt ze nog wel zien. Nu, we hebben zeker de ambitie om dat terug te herschilderen, maar dan eerder met okerkleurige verf, hè, omdat al die fietssuggestiestroken in onze gemeente die kleur hebben en dat dat ook duidelijk is. En dat we het rode meer nemen voor echte fietspaden dan. Maar er is inderdaad nog wat discussie over het stukje aan de Hubo. Want je hebt langs twee kanten dan die fietssuggestiestrook. Wanneer dat je van zeg maar de school De Wingert komt en het kleine weggetje neemt aan de Hoge Weg en je rijdt dan richting Eikelaar, ja, de normale reactie zou dan zijn, ah, we rijden rechts en we nemen die strook. Maar iedereen zegt, ja nee, pak toch links, want dan zit je al aan de juiste kant in de bocht. En anders moet je, ja, daarover steken. Ja, dus dat eerste stukje aan de Hubo-kant, zeg maar, dat is een beetje misleidend. Misschien moeten we dat niet meer herschilderen, moeten we dat eerder gewoon weglaten. Of zwart maken of dergelijke. Natuurlijk, ja, om het dan maar langs de ene kant heen te leggen. Op een gegeven moment, als je uit het weggetje komt van de processieweg aan de voetbal, ja, dan is het nogal logisch dat je naar de Eikenstraat rijdt, dat je rechts rijdt. En dat je de kant van de Hubo neemt. Dus dat je daar ergens moet oversteken. Moeten we die suggestiestrook dan ook letterlijk gaan tekenen? Of doen we dat met stippenlijntjes? Dat zijn allemaal vragen die we ons nu stellen. Als we het herschilderen, doen we het dan gewoon zoals het nu was. Met die bemerkingen die we ondertussen ook al onderhoord hebben, of ook al gekregen hebben, die we naast ons neerleggen. Of gaan we er dan eerst eens proberen een ei over te leggen? Als u zelf daar een suggestie heeft, het is een aanbod, hè. We proberen daar ook maar met de beste bedoelingen goed te doen en de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, eerder dan misschien verwarring te scheppen. En dan over dat grasplein. Daar wil ik toch wel een boom over opsteken, hoor, als u het mij vergeeft. Ja, oh nee, allee, goed, moeten we dan... we kunnen ook even goed zeggen, we doen het niet. Hè. Voilà, dan bon. Bij deze, u hebt uw punt gemaakt, hè. Mijn belangrijkste punt is, mijn belangrijkste reactie, collega Wekhuizen, die weten nog, we hebben dat samen toen een aantal jaren geleden opgepakt, dat de gemeente in het begin daar een coole minnaar van was om dat grasplein in gebruik te nemen. Laat dat heel duidelijk zijn. We hebben toen, eigenlijk een beetje hetzelfde als de discussie daarnet met de parkings, hè, dat je zegt, allez bon, hè, het is goed. Want er is toch wel een krapte op die huidige of die vroegere speelplaats. Dus laat ons zeggen dat de kussen- en wegzone, dat was ook niet ideaal. We kunnen die verplaatsen en je kunt dat in gebruik nemen. Ja, maar goed, dat grasplein is ook interessant. Ja, uiteraard, allee. We zetten daar een draad rond en dan kun je dat ook, want er zijn toch veel kinderen en die moeten toch speelruimte hebben. Akkoord, akkoord. Ja, het stond in de sterren geschreven dat je daar geen gras kunt houden, dat je daar 3-4 keer op een dag op loopt, hè, over een aantal jaren. Hè. Dat kan niet. Ik zou u nu kunnen zeggen, weet je wat, we gaan dat terug inzaaien. Op het moment dat het terug wat beter weer wordt, ergens in maart, gegarandeerd in april zit hij weer terug met hetzelfde probleem, want dan, dat gras heeft gewoon geen tijd om te groeien. En als het tijd krijgt, na een maand is dat terug kapot gelopen. Drainage gaan steken, ja, dat is aan zich niet het probleem. Het probleem is niet dat het daar een waddie is. Het probleem is dat er geen gazon in meer staat. En dat het gewoon een zandvlakte is die zo aangedrukt is dat het niet meer insijpelt. Dat is het probleem. Mijn collega heeft daarnet al een voorzet gegeven. We zouden daar, zoals op elke speelplaats het geval is, verharding kunnen leggen. Waarom zijn er op speelplaatsen verharding? En uiteraard zijn er nu heel wat onthardingsprojecten waar we volmondig mee akkoord zijn. Denk bijvoorbeeld aan Sleutelhof. Die hebben een prachtig stukje ontharding gedaan. Maar dat is maar 10% van heel hun speelplaats, hè. Als je morgen heel die speelplaats moest ontharden, dan heb je hetzelfde probleem als wat Eikelaar nu heeft met dat grasplein. Of een voormalige grasplein. Waarom zijn alle speelplaatsen verhard? Of toch de grootste delen? Ja, omdat je dat anders niet kunt houden. Zo simpel is het. Je kunt daar wel een stukje tuin aanleggen en een stukje groenzone voorzien en dat integreren in de verharding. Maar uiteindelijk blijft die verharding wel essentieel om er continu op te lopen. Je zou dan kunnen denken aan iets van grasdals of dergelijke, als we dat al zouden mogen doen volgens het RUB dat daar getekend is. Daar zijn onze ambtenaren mee bezig om dat eens uit te zoeken. Ja, dat gaat een duit kosten, dat gaat een tijd duren en dat gaat waarschijnlijk ook voor struikelpartijen zorgen, want die grasdals, dat is niet ideaal. Misschien is het volgende nog een idee. Aangezien dat je heel het stuk naast de turnzaal hebt, een grote rechthoek, waar het voornamelijk een verharding is richting de achterliggende deel, naar de dojo toe en dergelijke, dus die oprijlaan, en een paar grasstukjes tegen de turnzaal zelf. En dan de vroegere kusje en weg, dat die zones permanent ter beschikking kunnen gesteld worden van Eikelaar, zoals ze dat nu al doen. En dat we eventueel een stukje draad bijplaatsen, parallel aan de muur van de sportschuur, waarbij dat je eigenlijk dat grasplein een stukje omzoomt. Het is nu al een drie kanten omzoom, dat je dan de vierde kant ook doet, met een poortje. En dat we daar afspreken met Eikelaar, maar dat is nog niet onderzocht, dat is nu een idee dat we maar proberen te bedenken, dat we dan wel in maart het kunnen inzaaien. En dat we zeggen, eigenlijk wordt dat niet meer gebruikt met de speeltijden. Je hebt de speelplaats op school, waar ook nog in de hoek, heeft de burgemeester mij zelfs verteld, dat er daar ook nog een stukje is bijgekomen, tegen het zonnecentrum daar. Dat je dan die twee rechthoeken hebt, tegen de turnzaal aan en de vroegere kusje en weg, wat eigenlijk ook, als je dat op een luchtfoto ziet, zijn dat gigantische percelen. Hè? Als je dat vergelijkt met de huidige speelplaats, gaat dat over een zeer omvangrijk deel. En dat dan het vierkant van het grasplein, van het vroegere grasplein, dat dan gevrijwaard wordt enkel voor de LO's. Wanneer dat men zegt, we willen daar een keer gaan voetballen, dat kan. Hè? Het is niet dat dat niet mag gebruikt worden, maar als je 3-4 keer op een dag gebruikt, een week lang, ja, dan kan dat niet anders dan modder geven. Enfin, het is misschien te gedetailleerd om hier nu op een gemeenteraad allemaal in detail uit te werken. Maar ik vind wel dat de waarheid ook zijn rechten heeft. Dat we daar als gemeente absoluut volledig hebben meegedacht met onze school. En dat we eigenlijk op voorhand al wisten dat dit er misschien zat aan te komen. En dat we nu ook de bal teruggeworpen krijgen van los het nu maar op ook. Wel goed, we zullen het oplossen, hè? Maar het moet ook een duurzame oplossing zijn. Gewoon gras gaan inzaaien en een maand later terug zand hebben, dat is geen oplossing.
Dank u, Schepen. Dat is nog niet voldoende voor u. U heeft nog het woord. Dat is niet gevraagd.
Wel, ik dacht ook dat meneer Van der Aura heeft nog...
Ja, we laten maar het.
Voilà. Ja, uw tussenkomst... Tussenkomst met betrekking tot de Jeskamp verbaast mij een beetje, want op het bestuur van de sportraad laatstleden mocht ik vernemen dat Jes eerder nog geïnteresseerd was in bijkomende uren en mogelijkheden om hier in de gemeente sportkampen te organiseren. Dus dat verbaast mij. Ik wil het nachecken of dat er inderdaad een bezorgdheid is binnengekomen of een klacht of zoiets is binnengekomen, maar bij mij weten absoluut niet, in tegendeel. Ze zijn hier heel tevreden en willen zelfs bijkomende mogelijkheden. Of hebben bijkomende mogelijkheden gevraagd.
Mevrouw Schoofs.
Ja, ik ben blij dat te horen. En ik zal de Yes-monitoren die dat mij hierover hebben ingelicht, uiteraard deze feedback geven. En als er dan toch die klachten moest zijn, dan moeten ze dat inderdaad tot jullie benen. Allee, ik heb u net ook gezegd dat ik dat maar het meest correct vind. Schepen de Bruin, ja... Als ik een interpellatie indien en ik dien meermaals interpellatie over eenzelfde onderwerp in, dan is het teken dat daar voor mij nog niet genoeg aan gebeurd is. Hè. Dan is dat heel erg dat u zegt, maar je hebt er al veel over gezegd. Ja, dat zegt meer over jullie dan over mij, denk ik. Ja, sorry. Ik ben heel blij dat de kust- en wegzone, dat daar eindelijk schot in kan komen. En ik heb alle begrip dat er inderdaad een tijdje geen ploegen waren met te doen. En ik begrijp uiteraard dat niet op een week klaar is. Hè. Dat is inderdaad, daar is wat complexe... dat besef ik heel goed. Maar ik ben blij erover nagedacht. Ook dat herschilderen, ik denk dat dat een heel goed idee is om dat inderdaad ook kleurig te maken. En dat je inderdaad eens moet nadenken, want dat klopt, dat dat een heel bizar concept is met dat rechts en links. En eigenlijk is daar nergens een oversteekplaats voorzien. Dus ik ben het helemaal met u eens. Ik ben blij dat jullie er verder over nadenken. Voor het grasplein... ja, dat klopt wat jullie zeggen. Wat je nu vertelt, begrijp ik dat je eigenlijk terug de speelplaats een stuk kleiner gaat maken of dat je ook het stuk naast de judo en zo ook mee gaat openstellen voor als speelplaats. Want dat is nu niet. Hè. Nu is het tot aan de sportschuur en daarachter niets. Dat gaat er dan niet bij komen. Dus gaat het grasplein dan terug weggaan en is er terug minder speelruimte voor de kinderen. Of begrijp ik dat verkeerd? Ja.
Ik zal me even nog verduidelijken. Dit was puur een suggestie. Hè. We hebben daar nog geen beslissing in genomen. Maar het punt is dat als we duurzaam willen oplossen, niemand wil dat die kinderen allemaal met slijke voeten in al die klassen komen. Dat is niet de ambitie. Maar we zien moeilijk een oplossing om het te laten zoals het nu is, want er is geen oplossing. Ofwel verharding gaan leggen wat niemand wil en wat eigenlijk misschien ook zelfs niet... omgevingsgewijs dan, of vergunningsgewijs eventueel haalbaar is, terug gras gaan inzaaien en een maand later met dezelfde problematieken terechtkomen, ja, dat is het probleem voor ons uitschuiven. Vandaar creatief denkwerk, ja, als we inderdaad de speelplaats dan nu terug kleiner maken, maar aan de andere kant, als je ziet dat de oorspronkelijke speelplaats, die is al wat groter geworden in de hoek, die twee rechthoeken waar ik nu van spreek, net naast de turnzaal, niet daar van achter, niet naar de dojo toe, hè. Net naast de turnzaal en de hele kussen- en wegzone, ja, die zijn bijna al even groot dan de vroegere speelplaats aan zich. Dat is ook al een gigantische uitbreiding die er 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, ik weet niet wanneer dat ingevoerd is, niet was. Hè. Dan was het gewoon de schoolpoort, die de schoolpoort. Dus dat zijn gigantische oppervlaktes die er sowieso al zijn bijgekomen. Ja, als we dan het vierkante grasplein beperkter laten gebruiken om te zorgen dat dat gras daar leefbaar blijft. Dat stellen we met een voetbalterrein. Als je daar 4 keer op een dag 100 kinderen op laat, dan heb je te lang en duur na een maand geen voetbalplein meer of geen grasplein meer. Wel, misschien moeten we dat hier ook over nadenken om het op die manier dan toch draaglijk te houden voor iedereen. Want zoals het er nu uitziet, is het zeker ook geen visitekaartje voor onze sportschuur. De school heeft er ook kommer en kwel aan, met die pantoffels dat u zei. Allee, creatieve oplossingen bedenken. Hè. Dus ja, goed, we zullen mee nadenken om een oplossing te vinden. Maar sowieso een verharding is niet op korte termijn gedaan. Is ook niet direct wenselijk en misschien zelfs vergunningstechnisch moeilijk. Ja, misschien moeten we dan eerder gaan denken aan het minder gebruiken van dat voormalige grasplein en dat het op die manier toch op zijn minst terug een grasplein kan worden.
Mevrouw Schoofs, een laatste maal.
Oké, bedankt voor uw verduidelijking. Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je dan inderdaad dat ook duidelijk communiceert met school, maar ik neem aan dat je dat wel gaat doen, want ik denk dat inderdaad, ik denk dat dat een beslissing is die ook weer gevolgen heeft naar speelte en ruimtelijke inzicht op deze moment, maar ik begrijp dat jullie ook mee daar een oplossing zoeken, dus ik denk dat dat belangrijk is. Dank u.
Dank u. Daarmee is die laatste interpellatie ook afgesloten. Dat brengt ons bij de mondelingenvragen. Zijn er mondelingenvragen voor het bestuur? Geen mondelingenvragen. Goed, dan sluiten we de gemeenteraad van 26 oktober af. Blijft u even zitten. Er is een korte technische onderbreking.